Dit is de Retailtrends podcast. In deze speciale editie staat het lingeriemerk Hunkemöller als lovebrand centraal. Tijdens het Retailtrends event Fans Love Brands op 8 april 2021 sprak dagvoorzitter Paul van Liemt uitgebreid met Alexandra Legro, marketingdirecteur van Hunkemöller. In dit interview vertelt Legro uitgebreid over de weg van Hunkemöller om lovebrand te worden. Laat je inspireren door het gepassioneerde verhaal van Alexandra Legro.
Dames en heren, we gaan verder met Fans Love Brands. Mooi online congres van Retail Trends. En ga even heel goed erbij zitten en voorzitten. En één van de verhalen is geen verhaal wat door één persoon verteld gaat worden, maar is een interview hier op deze hele mooie bank. Die staat natuurlijk niet voor niets. Met een CMO die ook heel veel heeft meegemaakt bij andere bedrijven. En die niet voor niets ook hier is gaan werken. Daar een mooi verhaal over te vertellen heeft. En ik nodig haar uit om op de bank te komen zitten. Alexandra Legro. En daar komt ze eraan. Ja, Alexandra, neem plaats. Je mag hier op deze prominente plek gaan zitten.
Op
deze
mooie rode bank, hè?
Ja, geweldige.
Ja.
Alexandra, laat ik eerst even voor de mensen die misschien... Je hebt toch vrij veel in interviews vind ik opgetreden. We hebben jou vaak toch wel... We kunnen wat dingen over je weten. Ja. Bijvoorbeeld dat je gewerkt hebt bij Mars, bij Mattel, bij Master Blenders. Nog veel meer. Maar ik pik er even een paar uit. Mm-hmm. Allemaal merken die toch enige emotie hebben. Je komt uit een land waar je niet meteen denkt aan emotie. Geboren in Zweden.
Oh.
waar je niet meteen denkt. Alle ontsnappingsmogelijkheden zijn hier nog. Een Zweedse moeder, als ik het goed heb, een Nederlandse vader. Ja. Je bent Engelstalig opgevoed. En wij kunnen toch dit gesprek gelukkig in het Nederlands voeren. Wat nog prettiger is natuurlijk. Zeker voor mij met mijn steenkolen Engels. Jij gaat vertellen over die reis. Want die reis van Hunkemöller is inderdaad heel bijzonder. Hè? Als je denkt wat mensen daar vroeger over dachten. Hoe ze er nu tegenaan kijken. Je hebt ook een CEO die dat ook echt heel mooi van de daken heeft geschreeuwd. En nog af en toe doet, hè? Philip Montfort, ook duidelijk waarom je die kant op gaat. Zou je iets kunnen vertellen van eerst het bouwen aan een merk en daarna naar die love brand toe gaan?
Vanuit Hunkemöller neem ik aan. Nou ja, Hunkemöller, het was natuurlijk een merk wat met name ook in Nederland iedereen al jarenlang kende, meer dan 150 jaar oud. En ja, elk moeder, dochter, heeft bij Hunkemöller een BH gekocht. En dat was ook in andere landen ook, want het waren alleen niet in Nederland. Maar in 2010, toen de nieuwe CEO aantrad, Philip Montfort, toen kreeg hij ook de opdracht van jongens, het is een retailer. En dat kun je natuurlijk inwisselen met andere retailers. En ja, we moeten gewoon een merk worden. Ja, oké, we gaan een merk worden. Wat moet je dan doen om een merk te worden? En daar is toen de journey begonnen van... laten we al die Hunkemöller was voorheen het merk voor iedereen. Letterlijk de payoff was ook Hunkemöller for anybody. Dus het was voor iedereen en voor elk lichaam. Maar ja, als je voor iedereen alles wil zijn, dan ben je ook weer niet. En natuurlijk, je moet keuzes maken. En daar is eigenlijk het begin van de journey geweest van laten we nou keuzes maken. En laten we eerst bepalen van wie willen we nou zijn. Nou, daar is toen echt heel veel onderzoek naar gedaan. En daaruit is gekomen een nieuw soort doelgroep. En die noemen wij de Shiro, de vrouwelijke hero, Shiro. Hebben de Shiro bepaald op basis van heel veel informatie van nou, dit is persoon waar wij eigenlijk op ons willen richten.
Dat was wel een heel mooi begin. We hebben Christine Boland gehoord. Die heeft het over merken dat Shiro. Dat is geweldig natuurlijk. Ja. Dat is ik dacht, dat bestaat al. Het wordt overal gebruikt. Niks ervan. Hè? Dat is dus heel goed.
Dat is iets wat echt bepaald is toen. Ja. We hebben een vrouwelijke doelgroep. En dat iedereen ook in het bedrijf ook altijd wist waar we het over hadden. Vaak hebben mensen een naam. Anna, Willemijn, whatever. En wij zeiden, het is een Shiro. En iedereen die bij ons werkt, is een Shiro of een hero. Staff is Shiro's. Onze klanten zijn Shiro's. Ja, de Shiro hebben we toen gedefinieerd. Nou, toen was het oké, moeten we ook kijken naar de rest van de elementen. Want je hebt de doelgroep gedefinieerd. Dan kijk je naar je product. En eerst kijk je naar wat wil de doelgroep qua het product, vanuit kanaalkeuze, vanuit de customer journey, vanuit communicatie. Nou, daar zijn we toen begonnen met al die elementen in te vullen één voor één. En eigenlijk verder uit te werken. En wat je zag is ook vanuit marketingoptiek, we hadden een heel duidelijk doelgroep. Nou, dat betekent dus ook dat je dus een ander DNA neer gaat zetten. Andere merkwaardes neer gaat zetten. Je positionering aanscherpt. En dan eigenlijk alle elementen van alle P's opnieuw gaat invullen.
Nou, hoor je wel. Jij bent natuurlijk de CMO, de marketing. Dat is ook je vak en daar ben je trots op. Dat doe je een leven lang. Je hoorde misschien het verhaal vanochtend ook van René van Geer over Secret. En dan gaat het over, hij had het vooral over product design. Dat vindt hij nog belangrijker dan bijvoorbeeld de term love brand. Omdat dat dan marketing zou zijn. Ja. Maar jij omarmt het juist. Je houdt er ook letterlijk van.
Ja, ik hou er heel van. Maar ik denk ook, product design, het is allemaal een onderdeel van je merk. Merk, het is niet alleen een symbool of een logo of een design. Maar het is alles wat onder je merk vandaan komt. Dat is je merk. En daar zit ook product design, is ook belangrijk. Want zonder een mooi product heb je ook geen sterk merk. Het is allemaal een onderdeel van. Dus je hebt een sterk product nodig, je hebt goede service nodig. Alle elementen moeten goed zijn. Anders, ja.
Maar als alle elementen goed zijn, dan ben je perfect. En als je perfect bent, ben je geen mens. En ik bedoel, we gaan niet filosofisch worden, maar even door. Hè? En je wil echt een love brand zijn. Dus je wil dat je fans hebt. Je wil mensen echt van je houden ook. Dat er emotie bij komt kijken. En dan moet je dus menselijke trekjes vertonen. Dan moet er ook die echte authenticiteit bij zitten. En die kun je niet, als je die kan creëren, is dat ook heel knap trouwens. Ja. Maar dan grenst het bijna aan cynisme. Hoe hebben jullie het voor elkaar gekregen?
Nou, we hebben eigenlijk heel erg gekeken naar wat is belangrijk als je kijkt naar het product in de strik van lingerie. Wat betekent lingerie voor vrouwen? Wat doet het bij vrouwen? Wat kan het betekenen voor vrouwen? Nou, daar kwam ook heel duidelijk het stukje dat vrouwen zich daar, wat noemen we dan, female empowerment, heel sterk bij voelen. Heel erg krachtig bij kunnen voelen. Maar ook heel erg andere momenten, je buien heel anders kan invullen. Nou, daar hadden ze iets van, daar zit een soort purpose in. Van vrouwen willen zich gewoon mooi en goed voelen. En helemaal nu tegenwoordig met alles wat er gebeurt op media, waar vrouwen natuurlijk best wel onzeker van worden. Wat op social media van wat is nou mooi? Hoe moet ik. En daar hadden we al heel vroeg, al 10 jaar geleden, hadden we al zoiets van, joh, we hebben heel duidelijk gewoon gezegd van female empowerment is kern van waar we voor staan. We hebben dus een duidelijk purpose. We willen dat vrouwen hun mooiste persoon kunnen zijn. En wij kunnen jou daarbij helpen vanuit lingerie, vanuit communicatie, vanuit al die elementen. Maar die purpose, dat moeten we gewoon echt, daar moeten we aan gaan bouwen. En dat doe je niet in één klap. Dat is een reis waar je.
Nee, dat is een reis. Maar jullie hebben zelfs, denk ik, een echt heel veel lef getoond door je merk te herdefiniëren. Ja. Want het wordt ook vaak afgeraden. En er zijn genoeg leerboekjes. Dat kan nooit, dat gaat mis. Nou, die mensen hebben ongelijk gekregen. Ja. Maar dat is natuurlijk wel echt een soort risico. Dan komt het van één persoon. Komt dat toevallig om het kan ook door een crisis ontstaan. Dat mensen denken, het is, weet ik wat, financiële crisis, coronacrisis. Ja. En we gaan gek doen, want we weten niet anders. Wat is de reden dat je deze grote stap hebt genomen van het herdefiniëren?
Nou ja, dat is echt door de CEO. Die heeft toen echt de opdracht gekregen. Want de private equity, die heeft ook gezegd, luister, er zit heel veel potentie. Maar wat we nu zijn, daar gaan we niet mee groeien. We moeten het verschil gaan maken. En er is ontzettend veel mogelijk binnen het lingerie-landschap. Je had natuurlijk merken in Amerika zoals Victoria's Secret, die echt gewoon, weet je, grote merken waren. Maar er waren natuurlijk ook andere. Maar er waren niet zoveel andere. En daar had hij duidelijk de opdracht gekregen van, joh, ik wil gewoon, we moeten hier een merk van maken. En daar moet je, om dat te doen, moet je gewoon keuzes gaan maken. En dan heeft hij gewoon eigenlijk een wit papier gepakt. Dus even, nou, wat willen we zijn? Wie is ons doelgroep? Wat willen we uitstralen? Welk gevoel willen we neerzetten? En daar moet je risico's voor nemen. Want anders blijf je gewoon doorkabbelen.
Nee, maar dat is fantastisch. Want dat wordt toch vaak geroepen. Maar ik vind altijd, je gaat een stap verder dan de mooie woorden. Je maakt het ook waar. Ja. En niet een beetje ook. Hè. Wel mooi dat je Victoria's Secret noemt. Want ik wou net zeggen, in heel veel landen groeien jullie. Worden jullie groot? Willen jullie groot worden? Ja. Alleen Amerika moet je even vanaf blijven. Hè. Juist vanwege Victoria's Secret. Heb ik daar gelijk in of niet? Of is dat toch nog steeds een bastion wat je omver kunt werpen?
Nou, Victoria's Secret heeft het natuurlijk best moeilijk gehad de afgelopen jaren. Dat heeft dus niemand, denk ik, heeft dat gemist. En er is altijd ruimte. Als je kijkt helemaal naar de jongere doelgroepen, die kijken zo naar, die zijn altijd in voor nieuwe dingen. Dat is natuurlijk ook het gevaar. Dat is een groot merk.
Toch ook in Amerika, want ze hebben zeker moeten inleveren, maar Amerika, daar is het toch nog wel steeds.
Tuurlijk, het is nog steeds ontzettend belangrijk. Groot
bijna
merk.
Onaantastbaar, maar je denkt bijna nu. En vroeger was het onaantastbaar, nu denk je, wie weet.
Nou, als je kijkt in Amerika, merken die daar enorm groeien zijn. Je hebt merken natuurlijk van Rihanna, die natuurlijk lingeriemerken begonnen. Nou, dat groeit heel snel. Want die is op iets gaan zitten waar eigenlijk Victoria's Secret helemaal niet aan gekomen was. Weet je, echt voor alle soorten vrouwen, alle maten. Ook heel veel merken die heel erg gaan zitten op comfort. Heel veel merken die hebben merken zo die op non-retouched, non-perfect. Dus er zijn heel veel merken al in Amerika tot stand gekomen die eigenlijk aan Victoria's Secret's marktaandeel aan het snoepen zijn. Dus er zijn, Je weet nooit, bedoel,
laat ik zeggen, voordat we dan dat jullie Amerika echt gaan bestormen, want ik proef het al jouw woorden,
je zegt nooit nooit.
Dat zou ik zeggen, nee, dat weet je nooit. Dus, maar er zijn natuurlijk wel heel veel andere landen waar jullie nu flink bezig zijn, internationale, ja. Waar je ook door die herdefiniëring, daar heb je een hele mooie basis gelegd. Ja. En daar kun je echt bovenop gaan bouwen. Ja. Welke landen zijn nu echt voor jullie belangrijk? Waar zeg je, kijk, daar hebben we echt een ook letterlijk een love brand neergezet.
Nederland is natuurlijk, daar zijn we echt een love brand. Duitsland, daar zijn we ook al een paar jaar nummer 1. En daar zijn we echt trots op. Want we kwamen van een relatief klein merk. Zijn we toch in een paar jaar tijd nummer 1 merk geworden. België, daar zijn echt mensen die... Dus daar zijn we ook echt nummer 1. Maar je merkt een aantal andere landen, zoals in de Nordics. Denemarken, Zweden. Daar groeien we echt snel. En er zijn ook nieuwe markten waar we naartoe zijn. We zijn naar Rusland gegaan.
Spanje komt er ook nog aan. Hè? Dat schijnt lastig te zijn.
Spanje is een moeilijk. En waarom Spanje moeilijk is? Spanje, er zitten een paar hele grote traditionele merken al daar. Heel gevestigd. Dus en ja, daar moet je echt wel. En dat is natuurlijk het moederland van Inditex. Het is sterk. Moedermaatschappij met ook lingerie. Dus ja, dat is een lastig. Maar daar hebben we ook onze niche gevonden. Want ja, je kan misschien niet overal nummer 1 zijn. Maar je kan wel vanuit een bepaalde niche wel verder groeien. En in Spanje hebben we ook ons plek gevonden. En toch groeien we daar dan.
In al die landen waar je nu echt heel groot bent. Spanje, wie weet, wordt het ook echt heel groot. Zelfs ja. We houden toch nog steeds Amerika nog eventjes gewoon een beetje in het achterhoofd.
Ja.
Maar in al die landen speelt storytelling een grote rol.
Ja.
Wat overal, maar hoe doe je dat dan?
Ja, hoe doe je dat dan? Ja, weet je, waar het op draait is, het gaat niet, als je naar een merk werken wil, moet je het niet alleen hebben over product. Product is ontzettend belangrijk. Zonder een goed product, mooi beeld, dan kopen mensen natuurlijk niet bij. Maar het gaat om waar we weer voor staan. En waar wij heel erg proberen de nadruk ook op te leggen, is dat we een bepaalde boodschap willen neerzetten. Vanuit voor vrouwen, zoals ik zei, female empowerment, be most beautiful self. En we daardoor... En daar zijn we altijd op zoek naar mensen die mooie verhalen hebben. Die passen bij waar wij voor staan. Bijvoorbeeld afgelopen jaar zijn we begonnen met een thema Time to be Seen. En daar waar we in gezegd hebben van joh, we willen gewoon vrouwen het platform geven. We hebben een platform, we hebben veel volgers. Mensen die ons op verschillende platformen willen hun platform geven. Waar ze gewoon hun verhalen kunnen vertellen. En over onderwerpen kunnen hebben die eigenlijk nooit veel besproken worden. Of niet... aan publiek besproken worden.
Je ziet de kleinere partijen, die noemen dat zelf zo. Die vinden storytelling zo belangrijk dat ze hun winkels love stories noemen. Of iets in die trend. En dat je merkt dat het ook werkt. Net bij het schoenenverhaal wat we hoorden. Ja. De kleine gedreven spelers waar de grote partijen van kunnen leren.
Ja.
En dan wordt het nog veel moeilijker op grote schaal om dat ook waar te maken.
Ja.
Maar daar zit het hem in. Er zit hem dus in al die dingen die we gewoon kennen.
Ja.
Goed geholpen worden, maar ook dus in de stenen winkel. Nog steeds ook de stenen
belangrijk
winkel.
Nog steeds.
Ja, toch. Absoluut. Ja, dat is mooi. Ja. Hè? Maar je ziet echt, dat is wel echt over eigenlijk afgeschreven, toch een tijdje geleden. We mochten het er bijna niet over hebben. Nu is de stenen winkel volledig terug en belangrijk. En die wordt echt niet afgebroken. Jullie zijn van plan om nog veel meer stenen winkels neer te zetten.
Ja, nou, kijk, wij zien natuurlijk... De corona is natuurlijk best wel een schifting geweest. En zo zijn natuurlijk heel veel mensen online gegaan. En we zijn... explosief gegroeid online. Dus, maar dat zijn niet alleen wij heel veel merken. Maar je merkt en helemaal dat daar wel het voordeel van lingerie ook is dat mensen echt. Lingerie is toch best wel. Het is niet heel makkelijk. Het is niet een trui die je even aantrekt. Het moet toch echt goed zitten. Ja, dat voor mannen misschien moeilijk. Maar het is.
Nou, maar je praat als goed vrouwen. Zitten. Dus ja, je kunt het beter als man.
Het moet echt lekker zitten. En daar toch heel veel vrouwen. A, hebben een verkeerde maat. En B, weten ook niet wat een goede maat is. En daar is het zo belangrijk dat je dus die service krijgt. En dat is wat wij in die winkel kunnen bieden. Wij stoppen heel veel geld in het trainen van onze storestaf. Om gewoon echt mensen te kunnen helpen. Wat is een goed BH? Waar moet ik bij kijken? En daarnaast proberen ook die winkels ook echt een beleving mee te geven. Het is niet alleen... Ja, voorheen waren het gewoon witte dozen en daar hingen we rekken aan en producten en dat was het. En ja, we hebben daar gewoon echt proberen een heel verhaal neer te zetten. En de flagships heb je veel meer beleving met social media wanden, met kleedkamers, met verschillende verlichting en moods. En weet je dat je echt gewoon, dat shoppen moet ook leuk zijn, moet ook beleving. En dat is waar je de trend naar ziet gaan. De rol van de winkel verandert wel. De rol van de winkel was vroeger inderdaad gewoon functioneel. Ik ga naar de winkel en ik koop daar, ik zie wat een stok. En nu is het veel veel meer ook voor een beleving, fun shoppen, maar ook de rol van het vervullen van orders van online. Want ik wil online bestellen, dat is het gemak van online, maar ik wil toch die winkel ophalen, even passen en kijken als ze nog extra onderbroek hebben die erbij passen. Ik kon het niet helemaal online vinden. Die rol van winkel en daarmee ook de rol van de storestaf en wat die winkel allemaal moet behelpen, die verandert ook.
Natuurlijk, en je zei terecht ook door corona zie je dat alle wegen, niet alle wegen, wat de nuance maken, maar online is enorm toegenomen. Maar dan nog naar verhouding zie je nog steeds dat online op heel veel gebieden achterblijft. En kijk, als we over 10 jaar praten, dan zal dat veel dichter bij elkaar zitten. Ja. Maar hebben jullie wel van dit jaar geleerd, corona, ook in jullie branche, veel persoonlijker is dan anderen. Dat is natuurlijk heel begrijpelijk. Dat je heel erg, heel lang ook nu moet vasthouden, want je maakt investeringen. Ja. Je denkt zeker 3-4 jaar vooruit, denk ik. Ja. Dat je in die periode door corona niet denkt, nou zie je wel, dat loopt online zo goed, laten we daar volledig op inzetten. Nog steeds de stenen winkel, dus ook een prominente rol blijven geven.
Ja, nou die omnichannel, kijk, die omnichannel journey, daar hebben we al jaren geleden op ingezet, van dat we gewoon ook zien, en ook kijken naar ons klant, die zegt ook gewoon letterlijk tegen ons, we hebben recent een heel groot onderzoek weer gedaan in heel veel verschillende landen, over wat zijn de verschillende journeys die een klant maakt om lingerie te kopen. En elke keer wat we terug horen is, dat online oriënteer ik me. En dat kan ik kopen, maar met lingerie toch dat ze zeggen, maar ik wil naar die winkel, om ik wil het aangepast hebben. Ik wil het gewoon voelen, zien, ruiken, bij wijze van. En daar blijft die rol van die winkel zo belangrijk.
Maar die blijft belangrijk voor ook, laten we zeggen, de jongere doelgroep. Maakt dat echt wat uit? Want jullie hebben heel veel data. Data. Ja. Als ik verhalen over jou les, gaat het altijd over data. Dat snap ik ook. Hè? Want daar kun je profielen mee schetsen. Ja. Dan weet je precies wat je wil. Dan kun je ook nog meer een love brand zijn natuurlijk. Ja. Je kunt nog persoonlijker worden.
Klopt.
Maar zie je dan grote verschillen tussen jong en oud of niet?
Vanuit aankoopgedrag of vanuit kanaal?
Nou ja, bijvoorbeeld dat je zegt, jonge vrouwen zijn toch, die durven ook niet eens meer geneigd om het online aan te schaffen. Oude vrouwen willen per definitie geholpen worden.
Ja, dat zie je sowieso. Je ziet sowieso dat jongeren veel meer, die zijn gewoon digital native, die zijn opgegroeid met schermen, dus die weten niet anders. Hoewel ook daar merk je dat zelfs Gen Z, welbekende Gen Z, ook zegt, ja, maar ik wil gewoon echt winkelen. Helemaal nu. Mensen zijn natuurlijk zat om thuis te zitten op een scherm. Dus mensen willen zo graag weer winkelen. Maar je merkt wel dat de wat oudere doelgroep die bij ons kwam, die gaan niet allemaal om naar online. Die wachten dan. Je hebt zoiets van, nou, dan wacht ik even tot ik wel weer kan kopen. En dat merkte toen na de eerste lockdown, dat in één klap die winkels weer open gingen. Nou, het liep gewoon storm. En we hadden nog veel meer mensen die naar ons winkel kwamen dan het jaar daarvoor. Het liep gewoon echt helemaal storm. Mensen zo blij waren van, ik kan weer passen. Ik kan weer door de winkel heen lopen. Ik kan weer alles zien wat jullie hebben. Terwijl ze alles online hadden kunnen vinden en kopen.
Nee, maar dat zegt al genoeg. Ja? Dat zegt juist ook in deze tijd genoeg, denk ik. Dan heb je natuurlijk altijd het fenomeen van de ambassadeur. Daar hebben we de hele dag door verschillende voorbeelden over gehoord. Ja. Maar dat hoeven dus niet per se bekende namen te zijn. Dat mogen ook anderen zijn. Dat kan ook van mond tot mond gaan. Maar voor jullie zijn natuurlijk ook de grote bekende namen heel erg belangrijk. Kun je er iets meer over vertellen? En van Duitse Kroes tot weet ik wie.
Nou ja, eigenlijk van Sylvie Meijs zelfs. Daarvoor zelfs. voor Nederland en Duitsland heel sterk. Nou ja, weet je, we hebben al heel vroeg al ingezet op dat je... Kijk, merken zijn... als je mensen iets wil verkopen, vanuit de merk kan je het proberen te verkopen. Maar andere mensen kunnen ook vaak geloofwaardiger overkomen. Als je met iemand kan identificeren, is dat soms nog makkelijker dan met een merk. Wat toch iets ontastbaarder is. En we hebben al vrij vroeg al ingezet. Dus joh, we willen gewoon, we werken met influencers. Dat was dan vroeger, heette dan niet influencer marketing, maar de celebrity marketing. Zijn we al vrij vroeg begonnen met Sylvie Meijs. Eigenlijk daarvoor zelfs met Doe. Nederlandse zangeres, hebben we ook nog wat gedaan. En met Marlies Dekkers hebben we ook zelfs iets gedaan. Van collaborations doen om gezamenlijk iets neer te zetten. Waar mensen bepaalde associaties mee hebben. En we merkten al bij Sylvie, met Sylvie Meijs konden we al iets heel moois neerzetten. Mensen ook echt met Sylvie konden associëren. En het product die we konden maken die bij haar paste. Nou, daar zagen we al van, dit klopt, dit verhaal. Nou, toen zijn we naar Sylvie, zijn we naar Duitse gegaan. Ook omdat we gewoon na een paar jaar zeiden van, joh, het is tijd om iets nieuws te doen. En je merkt tegenwoordig dat mensen sneller en sneller iets nieuws willen. Vroeger konden we veel langer met iets nieuws. Van twee keer, what's new, what's next? Nou, daar hebben we dus ook ons celebrity marketing, of eigenlijk ons hele influencer marketing, hem op aangepast. Naar een soort, we hebben een soort piramide gebouwd. Een welbekende piramide, waar we zeiden, joh, je hebt bovenin dan één gezicht. Maar dat doen we nu eigenlijk ook niet eens meer. We hebben één groot gezicht. Daaronder heb je dan macro-influencers. Daaronder heb je micro-influencers. Daaronder heb je nano-influencers. En die vullen we allemaal één voor één in. Want eigenlijk zijn het allemaal ambassadeurs van je merk. En zelfs tot aan de storestaf. Die ook ambassadeur zijn van je merk. En al die doelgroepen vullen wij in. We gebruiken ze allemaal om content te maken of om zelfs shows met ons te lopen, om over ons merk te vertellen. Dus allemaal speelt een rol in onze totale communicatiestrategie.
Maar als je dit goed doet, hè, dit alles bij elkaar goed doet, dan zeg je dat is het grote woord focus is hier van belang. Dat geldt in jouw wereld ook. Dat hoort ook. Dus ja. Je denkt nieuwe labels, daar moet je misschien niet aan beginnen. Toch doen jullie dat, hè?
Ja.
Toch een nieuw label waar die mooie X achter staat. Kun je daar iets over vertellen wat de reden daarachter is? En vooral ook in het kader van een love brand. Hè? Waarom je dat dan ook begint?
We hebben POP, denk ik wat je bedoelt. Power Positivity hebben we geïntroduceerd. Nou, waarom we dat gedaan hebben is... Kijk, we hebben natuurlijk, je hebt het grote moedermerk Hunkemöller. Daar hadden we al verschillende submerken onder zitten. Noir, Private Collectie en HK Mix, wat een sportcollectie is. Ook omdat het allemaal verschillende behoeftes eigenlijk invult.
En dat past eigenlijk, dan kun je dat in zekere zin is dat focus. Want het een vloeit uit het ander voort.
Maar we zagen ook dat we echt de jongeren merkten dat we daar ook. We hadden jongeren die bij ons kochten al een bepaald product. Maar een bepaalde handwriting, een bepaalde stijl, dat hadden we nog niet in ons stal. En dat kan je onder de Hunkemöller moedermerk doen. Maar we hadden toch het gevoel dat we dat eigenlijk onder een apart submerk moesten doen. Wat echt iets meer is voor hun. En dat noemen we dan POP, Power Positivity. En het is veel meer, het zit helemaal op sustainability. Want dat vinden jongeren nog belangrijker. Maar het zit hem ook op meer katoen, wat meer comfortproducten. Wat minder structured producten, wat ze dan noemen. Dat hebben we toegevoegd aan ons stal. Dan moet ik zeggen, je moet ook oppassen dat je niet te veel toevoegt. Want na een tijdje, we hebben er nu vier. We hebben gezegd, dat is het. Daar moeten we nu mee spelen. En daarnaast het hele moedermerk. Maar je probeert dus wel verschillende groepen aan te spreken met iets. Maar wat je ook eerlijk ziet, is dat je kan tegenwoordig niet mensen... Je kan mensen niet in een hok stoppen. Dat werkt niet. Dus je merkt mensen die POP kopen, zijn ook mensen die private kopen. En zijn ook mensen die noir kopen.
Maar wat zeggen mensen dan? Want dat vind ik wel lastig bij een love brand. Wil je bij een love brand niet dat mensen dat vrouwen tegen elkaar zeggen... Ik heb bij Hunkemöller allicht bij Hunkemöller. En dat zeggen ze dan niet, want ze noemen steeds... Ze gebruiken al die termen. Of is dat niet erg?
Nee. Ze zeggen echt, ik heb bij Hunkemöller gekocht. Dat merk je echt wel. Ze lopen ook echt rond met Hunkemöller tasje. En dat is ook zo'n mooi moment. Dat je vroeger had je dat mensen het Hunkemöller tasje in een andere tas stopten. 10 jaar geleden was van, ik heb lingerie gestopt. En dan stop ik even in mijn bijkorftas. Ja. En nu lopen ze echt met trots rond van, dit is mijn tasje. En dat je zelfs dat hele unboxing momenten laat zien en zo. Dan denk je van, we've made it to a point. Daar wilden we ook zijn.
Heel mooi dat je dit noemt. Want ik denk dat dit is bijna het emotionele moment. Ja. Het trotsmoment, daar gaat het over. Ja, wil je daarmee lopen? Wil je dat zien en niet een andere tas eroverheen? Dan toch even een kleine vraag die ik misschien altijd niet geheel onbewust voor het laatst heb bewaard. Maar met jouw enthousiaste verhaal betekent het ook dat jij vanwege al je leidinggevende misschien wel... hoewel je zelf ook een leidinggevende bent. Ja. Maar dat je per se zelf ook altijd Hunkemöller moet dragen of mag je dragen wat je wil?
Dat is ook persoonlijk.
Maar we zitten toch onder elkaar?
Ja, we zitten onder elkaar. Nee, ik draag veel Hunkemöller, maar ik draag ook andere merken.
Oei.
Maar ik vind ook dat je... Ik vind ook altijd dat je wel moet weten wat nog meer vlees zit er in de kuip.
Je kunt het nog één keer goed, maar wat draag je het liefste?
Hunkemöller.
Natuurlijk. Zo bijna zeggen, jammer dat ik geen vrouw ben. Dan zou ik het al gaan dragen. Nee. Nou, dit verhaal zeker. Alexander Lego, hartelijk dank. Dank je wel voor dit verhaal. Dank je. Dank je
wel. Aan alle luisteraars van deze podcast, dank jullie wel voor het luisteren. Abonneer je nu op de Retail Trends podcast en luister naar de retaillessen van opvallende retailers. Wij waarderen het zeer als jullie reviews achterlaten voor deze serie. Kijk voor meer informatie op retailtrends.nl. Dank jullie wel.